Geliefden in de Heer Jezus Christus, de prediking is uit het u gelezen schriftgedeelte, Handelingen 19, de versen 21 tot en met 40. En ik lees u daar nog uit voor het 28ste vers, Handelingen 19, vers 28. Daar spreekt het woord van de Heer: als ze nu dit hoorden, werden zij vol van toornigheid en riepen, zeggende: groot is de Diana der Efeziërs. Een deel van velen, wij letten vanavond op mislukt Pinksterfeest. We hebben de vorige keer gehoord van die zonen van de hoge priester die op een verkeerde manier misbruik maakte van de naam van die Jezus die Paulus predikt. Waarmee zij als het ware de Heer Jezus uit zijn plaats, uit zijn werk getrokken hebben naar hun eigen platvloerse idee. Naar hun eigen gewin en naar hun eigen eer. En hoe dat alles is mislukt. En ze een groot pak slaag hebben gekregen van de bezetenen, waar ze de geesten van wilden uitdrijven en op de vlucht zijn geslagen. En de mensen hebben het gehoord en in de omgeving is het bekend geworden. Ze vreesden en de Heer gebruikte ook dat. Om een scheiding te maken tussen heel dat occulte denken in Efeze en omgeving en de Heer God die alleen wonderen doet in de Zoon van zijn eeuwige liefde. Het heeft ook vrucht gedragen, want veel gelovigen eigenlijk, die nog stilletjes hun boeken met bezweringen en allerlei toverformules hadden bewaard, want een mens moet bekeerd worden elke keer weer. Maar als dit gebeurd is, dan krijgen ze weer een duwtje voorwaarts en ze brengen al die geheimzinnige boeken, brengen ze op een hoop buiten de stad en dan worden ze verbrand. Voor een waarde wordt dus verbrand van zo'n 35.000 gulden in onze rekening overgebracht. En dan tenslotte, daar zijn we gebleven en het woord van God wies. Dat woord grijpt om zich heen tot zaligheid, maar ook om ons van onze boze wegen af te keren tot de levende God, tot de weg, de waarheid en het leven. Nu, dan wilde ik nu vervolgen. Het is een lang stuk en dat betekent dat ik probeer de hoofdlijn weer te geven. Want ik wil het liever niet in twee stukken doen, omdat het zo echt bij elkaar hoort. We treffen hier een versnelling, je zou zeggen een stroomversnelling aan in dit schriftgedeelte. En daar kun je moeilijk nog even een stuk bewaren. Maar dat is niet zo erg, het gaat om de hoofdgedachte. Misschien hebt u nog niet gevoeld, misschien ook wel, wat bedoel je nou met mislukt Pinksterfeest? Wel, overal waar de Heere zondaren bewerkt, bearbeidt, waar hij mensen, kinderen trekt uit de duisternis, dat is Pinksterfeest. Al gebeurt het niet alles zoals uiterlijk gezien, zoals op dat grote eerste Pinksterfeest van de christen, van de christenen in Jeruzalem, toen zoveel begeleidende tekenen en wonderen zijn gezien, en de Heer heeft het ook een enkele maal herhaald in de heidenwereld, tot getuigenis dat zijn genade ook werd uitgebreid over de niet-Joden, de Grieken. Al gebeurt dat nu niet meer zo op die manier, net zoals daar waar de rivier ontspringt uit de bron, dat het daar soms heel wat, ja, luidruchtiger aan toe gaat dan daar waar die rivier misschien traag door de bedding van de oevers en tussen de oevers doorstroomt. Het is toch het water dat daar stroomt. En zo is het ook altijd het werk van de Heilige Geest. Het zij dat hij door een ingrijpend openbaar gebeuren zich laat kennen. Het zij dat hij in de stilte van de gemeente met zijn woord en geest werkzaam is tot ontdekking, tot ontgronding en ontbloting en tot oppassing in de genade en de kennis van onze Heer Jezus Christus. Het is alles vrucht van de geest, Pinkstergeest. Maar het is buitengewoon opvallend hoe tegenover die werking van de Heilige Geest de Satan zich opmaakt als de grote nabootser, de naaper van God en van zijn werk. Want de hele wereld is eigenlijk vol van dat idee van Pinksterfeest. Nieuwe dingen, nieuwe godsdiensten, religies, nieuwe leiders. Ook in de kerk. Hier is de Christus. Daar is de Christus. En dat achter dat alles het woord staat van Jezus, boven dat alles, geloof het niet. In die zin ben ik er niet meer. En als ik kom, dan kom ik als een dief in de nacht. En als een bliksem die bliksemt rond de aarde. In een ogenblik. Kijk. Nou lijkt het wel. En niet alleen lijken. Maar het is ook zo. Dat die Satan in al die bewegingen. De drijvende kracht vormt. Om de harten van de mensen. Met een vals Pinkster evangelie, met een stuk geestesbeweging bezig te houden. Ergens zie je waar mensen op een bepaalde manier begeesterd worden door godsdienst, door muziek. Ik kan ook heel wat doen. Vooral de moderne muziek. Maar die mensen in de vorm van een opwekking begeesterd worden. Dan merk je hoe verslindend zoiets werkt. Hoe het de mens in zijn totaliteit als het ware opvordert. En dat dat ontzettend trekt voor een mens. Zeker als de kerk in tijden van inzinking, gedruktheid en donkerheid haar weggaat. Dat is een beproeving. Maar de volgende beproeving is die duivel, die boze geest. Die daarnaast en vaak daartegenover de roes geeft van al dat andere. Wat in principe de toets van het woord van God niet kan doorstaan. Ik kan het niet uitbreiden, dat vergt te veel tijd. Maar als je daarover denkt, dan zeg je. Ja, de duivel probeert heel veel. Maar wat is die op dat terrein toch ontzaglijk altijd in de weer? Zou dat komen? Omdat hij als boze geest, als het ware de tegenpool is van de Heilige Geest, de geest van Christus. Dat hij ook altijd bezig is, zonder God of met God, zonder Bijbel, maar als een vrome misleider ook met de Bijbel, om een geestvervoering te bewerken als opvulling van de armoede van het menselijk leven. En misschien ook wel van de armoede van het kerkleven. Waarbij hij, als het ware, inhaakt op die gevoelens waar we zelf ook wel mee te maken hebben. Wat gebeurt er nou? Wat zie je dan? Wat is het toch allemaal? Ja. Daar haakt hij heel sterk op in. Hij weet onze hang naar de extase. Onze hang naar het erbovenuit getild worden. Uitgetild boven ons vleeselijk zijn. Uit de aarde aard zijn. En daar speelt hij dan op in. En nogmaals, vooral als de kerk klaagt. Of als de kerk, zoals je dat in de geschiedenis van de kerk vaak ziet, in veel duisternissen wandelt. Dan juist probeert hij het terrein te veroveren. Mislukt Pinksterfeest bedoel ik daarom. God heeft een groot Pinksterfeest bereid in Efes, een geopende deur. Ondanks alle woede en dreiging die er is van de kant van de Joden, ze hebben fijn kerk mogen houden. Niet in, dan maar buiten de synagoge. In de school van Tyrannus. 3 jaar lang bij elkaar, 2 jaar in de school, heeft Paulus daar wel gewerkt. Tot grote woede van de boze geest. En nu aan het eind wil die ook Pinksterfeest maken. Ik moet opeens denken aan de brief aan de Openbaring, aan de gemeente Efezen. Daar lees je: dit heb ik tegen u, dat je je eerste liefde verlaten hebt. Ik moet opeens denken, misschien dat op het moment, aan het einde van zo'n jarenlange arbeid, misschien is er wel een beetje een inzinking gekomen. Dat na al die grote gebeurtenissen, die ongewone krachten die mochten geschieden, dat alles in wat, je zou zeggen, wat rustig vaarwater terechtgekomen is. En dan is de duivel vooral gespitst erop om nu iets te doen. Maar het mislukt. Dat Pinksterfeest van de duivel mislukt werkelijk altijd. Het houdt geen stand. Nee. Voor we daarop ingaan, nog even een paar versen. Vers 21. Als al deze dingen volbracht waren, dat zijn al die gebeurtenissen die ervoor liggen, dat is die verbranding van die boeken, dat zijn die wonderen en tekenen die de Heere God gedaan heeft, dat groeien van het woord van God, die mislukte proef die duivelbezweerders in de naam van Jezus hebben willen doen, en nog veel meer, als dat allemaal zijn beslag gekregen heeft, dan neemt Paulus zich voor in de geest. Dat wil zeggen, geestelijk ziet hij het voor zich. Het staat voor. En daar zal ook de Heilige Geest hem in verlicht hebben. Het staat ervoor in de geest om Macedonië en Achaïe door te gaan en naar Jeruzalem te reizen en om dan naar Rome te gaan. We zullen merken dat dat een sterke wens is van de apostel Paulus, die hij al langere tijd in zich gevoelt, om uiteindelijk daar in het hart van deze wereld, in het centrum van de keizerverering, om daar de enige naam uit te roepen die onder de hemel gegeven is, door welke we moeten zalig worden, dat Jezus Christus Heere is van alles en boven al. Dan moet ik Rome zien. Ja, moet je dat zien als ook iets, want de apostel was natuurlijk een mens. Ook een mens. Niets wenselijks was hem vreemd. Ik heb ook wel gedacht, zou dat er ook een beetje bij komen van, ja, en nou moet ik Rome nog zien als ik daar geweest ben. Als dat erbij geweest is, dan heeft de Heere dat rechtgetrokken. Ik denk het wel. Ik denk dat er enerzijds een indruk was in de geest van Paulus dat de weg naar Rome moest. En dat er tegelijkertijd, het is niet erg, wij zeggen ook wel eens wat hoor. Wij hebben ook wel eens planning en zeggen, ja, maar dan moet ik dat nog en dan moet dat nog en ik moet dat nog. En dat zeggen we dan misschien nog wel op een heel wat ongefundeerdere manier dan dat de apostel Paulus hier spreekt. Maar laat ik er even vanuit gaan. Door de geest is dat in hem naar Rome. Maar hij zegt het op een beetje manier van, ja, maar dan moet ik ook Rome nog zien. Nou, hij zal er komen. Het zal blijken dat het van God is dat hij Rome zal zien. Maar het zal ook blijken dat het op een andere manier gaat als dat hij zelf gedacht had. Hij zal niet als vrij man Rome bereiken. Hij zal via Jeruzalem, Caesarea, als een gevangene in Rome aankomen. En zo zal God hem daar gebruiken. En dan zal Paulus ook wel eens terugdenken. Ja, ik zei toen, dan moet ik ook Rome zien. Maar ik had toch niet gedacht op die manier. Zo maakt de Heere God alles in orde. En dan stuurt hij een paar broeders, Timotheus en Erastus. Timotheus de welbekende. Erastus, ook een naam die we meer tegenkomen. Twee getrouwe helpers in het dierbaar evangelie en de verkondiging daarvan. Die zendt hij vooruit naar Macedonië. Ja. Waarschijnlijk om de voorbereidingen te treffen voor de terugreis. Hier en daar de gemeenten te versterken, te bemoedigen, te vertroosten en van de plannen op de hoogte te brengen. Zelf blijft hij nog een poosje in Azië, in Efeze. Nou, in die tijd dat de zaak, wat het plan betreft, rond is en een paar dienaren van de apostel en van het evangelie de zaak verder afronden voor de terugkeer, op die tijd grijpt die boze geest de kans aan om nu zijn Pinksterfeest op touw te zetten. Er ontstaat daar geen kleine beroerte vanwege de weg. Dus haakjes, de weg is zeer. Maar in die tijd sprak men kort af van de weg. Daar bedoelde men mee die leer van de profeten en apostelen en die naam van Jezus van Nazareth, door welke wij moeten zalig worden. Dat noemde men de weg. En de volgelingen noemde men die van die weg zijn. Die het daarmee verenigd zijn. Veel van deze woorden doen denken aan het Pinksterfeest. Beroerte, oploop. Woordgebruik, verkondiging van de grote werken Gods. Veel van die woorden die we vinden als de Heilige Geest werd uitgestort, vinden we nou ook dat de duivel probeert die woorden en die zaken vlees en bloed te laten worden onder de inwoners van Efeze. Wat is de reden van geen kleine beroerte vanwege de weg? De oorzaak dat die beroerte ontstaat. Er is een zekere Demetrius, een zilversmid, een vakman. Een man die wel een beetje aan het hoofd staat van de bond, van de vakbond. En deze mensen hadden een belangrijk aandeel in de welvaart van de stad Efeze. Hij was een man die kleine zilveren tempeltjes van die aarde maakte. Dat waren de technici. Dat woord wordt ook in het oorspronkelijke gebruikt. Technaren. De technici. Je had ook werklui, gewone werklui zeg maar. Die maakten voor de arme mensen, de hele arme mensen, van die tempeltjes en afbeeldingjes van Artemis of Diana. Van klei. Waren wat goedkoper. Niet iedereen kon zo'n klein kunststukje, zo'n pronkstukje kopen. Van zilver. En daarom had je ook onder de arbeiders bepaalde klassen. Je had de werkvoorbereiders. Je had de fijn zilversmeden. En je had mensen die het grovere werk wat meer deden. Nou, Demetrius, een van de topmannen van de technici, een zilversmid, een bekwaam man, hij bracht die van de kunst geen klein gewin toe. Dat hele gilde, die honderden arbeiders, met hun vrouwen, met hun kinderen. Ze voeren er allemaal wel bij. Dan vaart de stad ook wel. Lief het er ook goed door. Zoals het toen, zoals het nu. Maar de gemeente pikt altijd een graantje mee. Waar welvaart is, daar rolt het geld toch wel wat makkelijker. Efeze hebben we al gehoord met zijn zevende wereldwonder, die tempel van Diana. Efeze was ergens een rijke stad. En een beroemde stad. Er zat nog veel aantrek op de mensen van buiten, die daar hun horoscopie lieten trekken. Als het kon voor veel geld een of ander boekje kochten, zo'n geheimzinnig boekje. Met toverformules en alles. Of die zich de hand lieten lezen, of in de bol kijken. En al die toestanden, dat was daar, heb ik al eerder uitgelegd, dat was daar aan de orde van de dag. Nou, zo vormde dan deze clan als het ware dit gilde van vakgenoten met technici en werklui. Net als in de middeleeuwen, ook in onze steden wel had. Deze mensen vormden een stukje ruggengraat van de stad. van de economie. En daarom, omdat het om belangrijke dingen gaat, roept hij samen de technici en de handwerkers. Wij zouden zeggen, de fijnbankwerkers en de bankwerkers. De fijne zilversmeden en de mannen die de voetstukjes maakten of die de tempeltjes van klei maakten. En misschien met een beetje zilverpoets de zaak een kleurtje gaven. Maar het was niet zo echt. Maar de mensen konden thuis laten zien. Natuurlijk ben ik in Efeze geweest. Een wonder, een wonder. Ik zei al, die tempel van Diana was ook een wonder. Met zijn 127 Jonische zuilen, 20 meter hoog. Een complex van zo'n 8000 vierkante meter, fabelachtig. En het was mooi. Nou nog, daar staat het klein. Maar als de kinderen in Parijs geweest zijn, dan neem je een Eiffeltorentje mee op een kaak of miniatuur. En als je naar Amerika gaat, dan zie je een foto van een vrijheidsbeeld of wat anders. Nou, zo moet je indenken, dat was een bloeiende zaak, een bloeiende gemeenschap. Daar kwam ook geen eind aan. Want die Romeinen, die hadden die Diana-dienst eigenlijk een oude heidense, Aziatische godsdienst. Je vindt hem in de Bijbel eigenlijk ook terug onder de naam van de godin Astarte. Die vruchtbaarheidsgodin en beschermvrouw van ja, die hadden ze ook ingecorporeerd in hun godenwereld. Dus het terrein van de verering en van de vereerders breidde zich meer uit, steeds meer. Het was een onuitputtelijke bron eigenlijk. Hij roept ze allemaal bij elkaar. En hij begint te spreken. Mannen, jullie weten dat wij uit dit gewin onze welvaart hebben. Ja. Je kan niet merken dat hij nou zo'n diepgelovig mens is, Indiana. Dat hij zich enigszins bekommert, dat komt op de tweede plaats. Om de eer van hun godin. Nou ja, dat is precies zoals het bij Adam is hoor. Hij kan wel veel over allerlei dingen praten. En over godsdienstige dingen. Maar als het over geld gaat, dan wordt het moeilijk. Maar gij weet dat wij uit dit gewin onze welvaart hebben. Je moet het zo begrijpen. Uit dit bedrijf. Aan dit werk. En aan de winst die we daaruit ontvangen. Hebben we allemaal een goed leven. Ja, ja. Iedereen is het ermee eens. Nou weten jullie net zo goed als ik. Ik geef het even vrij weer. Een soort parafrase. Zoals jullie zien en weten en horen, is het die Paulus, deze Paulus. Hij wordt gezien als de hoofdschuldige. De hoofdverdachte. Die de spits van de aanval vormt op hun gewin. Op hun welvaart. Jullie zien en horen dat deze Paulus, daar zit iets verachtelijks in. Of verachtends zit erin. Deze Paulus, veel volk. Gelukkig horen we dat, hè. Dat we het nou eens uit de kant van een vijand horen hoe het erbij staat. Die ligt er niet op. Veel volk, niet alleen van Efeze, maar bijna van heel Azië. Ik heb dat de vorige keer verteld. En van al die mensen die naar een les of naar een school, de school van Paulus kwamen, om daar hun licht op te steken. En die door God werden bekeerd en die weer uitzwierven naar hun steden en dorpen. Wonderbaarlijk. Jullie weten dat deze Paulus veel volk, niet alleen van Efeze, maar van heel Azië, overreed, overgehaald heeft, overtuigd heeft en afgekeerd heeft. Ja, waarvan? Nou ja, eigenlijk bedoelt hij van ons. We zijn een heleboel klanten kwijtgeraakt, dat bedoelt hij. We zijn een heleboel mensen kwijtgeraakt die anders het eerste wat ze deden, dat was een tempeltje en de volgende vakantie nog een klein mooie tempeltje en een beetje een grote tempeltje, want ze had ze in allerlei maten. Dit souvenir in allerlei maten, net als nu. Nou heeft hij al zoveel mensen ervan afgekeerd. Hij zegt dat het geen goden zijn die met handen gemaakt zijn. Of hij het zelf gelooft, is de grote vraag. Maar, daar gaat het niet om. Je moet hem hier ook zien als een instrument in dat bespeeld wordt door eigen belang, maar ook door die boze geest, de Satan. Die werkt daarop in. En zegt, jongen, straks kan je dit wel vergeten. Straks kan je dat wel vergeten. Als het zo doorgaat. Hij heeft zich afgekeerd. Hij keert vele mensen van ons af. Hij zegt dat het geen goden zijn die met handen gemaakt worden. We zijn niet alleen in gevaar dat dit deel, dit werk, deze afdeling, deze ruggengraat of deze poot van de economie in verachting komt. Dat is leider genoeg. Als wij achteruit gaan. Als de werkgelegenheid minder wordt. Als de prijzen naar beneden gaan. Dat is niet zo best. Maar dat is niet alles. Nou komt, hij moet er toch ook nog een godsdienstige draai aan geven. Maar dat ook de tempel van de grote godin Diana in verachting of als niets geacht zal worden. En dat haar majesteit Diana of haar heerlijkheid, zo kun je het ook lezen, haar grootheid zal ten onder gaan. Deze godin aan wie gans Azië en de hele wereld godsdienstige eer bewijst. Dat zegt hij in kort. Dat zegt, wat ik eigenlijk ook al gezegd heb. Die uitgebreidheid van die dienst aan die Diana. En dan is hij precies op het goede kantoor. Precies. Want nou, die mensen, de technici, de fijne en de minder fijne vaklui, als ze dat horen, stroomt hun hart vol van toorn. Kijk, dat is de tegenstelling. Het hart van de discipelen stroomde eens vol van de heilige geest. Van blijdschap, van verwondering om de grote werken van hun koning te mogen verkondigen. Maar hier stroomt een gevoel van toornigheid binnen. Ze worden er vol van geest, maar van een boze geest. En ze beginnen te roepen, zeggen, de groot is de Diana der Efezen. Ze schreeuwen als het ware die dreiging van zich af. Ze denken door hun roepen als het ware die andere geest weg te kunnen jagen en te overschreeuwen. En het geluid van dit gilde, van deze vergadering, dat dringt door naar buiten. Net als op het Pinksterfeest. Daar kwamen ze ook van alle kanten aanhollen. Toen ze dat geluid hoorden van die geweldig gedreven wind. En dat ze die geluiden hoorden van stemmen. Toen kwamen ze uit alle hoeken en gaten en straatjes van Jeruzalem eraan hollen. Wat is er aan de hand? Wat doet erop? Zo is hier ook. Zo is hier ook. In dit duivelsfeest. En de hele stad werd vol verwarring. En ze liepen met een groot gedruis, eendrachtig. Denk bij die woorden aan al die even woorden uit het begin van de handelingen van het Pinksterfeest. Hè. Ze waren eendrachtig bij één enzovoort. Vol en spreken. Schreeuwen. Hier zie je precies de tegenstelling.
Hele stad vol met verwarring. Sliep met gedruis eendrachtig naar de schouwplaats. Dat is theater dat even ze had. Dat plaats bood aan ongeveer 30.000 plaatsen. En zo komen ze allemaal, komen ze bij elkaar. Net als een stroomregen die tenslotte het laagste punt opzoekt. En dan komen ze in het theater terecht. De bekende plaats waar bepaalde zaken werden afgehandeld. En ze trekken met zich mee Gaius en Aristarchus. Van Gaius is waarschijnlijk niet de Gaius die in de Romeinen brief genoemd wordt. Aristarchus weten we ook niet zoveel van. Maar wel dat hij met Paulus in gevangenschap heeft verkeerd. Maar deze helpers, deze vrienden, deze broeders van de apostel Paulus trekken ze mee, deze Macedoniërs. Het is als een kolkende stroom, een bandje, zoals je die in Java en in Indonesië in het algemeen had, die zich stort van de berg, waardoor zo'n klein beekje een alles meeslepende stroom wordt, waar de rotsblokken en alles mee wordt meegetrokken. En Paulus hoort het ook. Paulus is hier of daar. Ik weet niet waar. Of dat hij op school op zijn eigen aankleden was. Of dat hij bij een van de broeders was. Hij hoort het ook. Hij hoort het ook. En hij wilde naartoe. Hij wilde naartoe. Want hij denkt, er is gevaar. Gevaar voor de broeders. Gevaar voor oproer. Gevaar voor de hele stad. Maar de broeders die erbij zijn zeggen, nee, hier blijven. Dit is niet het moment om nu te gaan, Paulus. Dat mag je niet doen. Zo nuchter moet je zijn. Blijf nou waar je bent. Breng je nu niet nodeloos in gevaar. Wacht tot de storm over is. Je hoort toch dat geschreeuw en gebrul. Je hoort die duizenden voetstappen door de straten heen gaan. Dat gekletter. Nee, dat moet je beslist niet doen. Nou, daar hebben die broeders wijs aan gedaan. Het is van Paulus heel lief en broederlijk dat hij er gelijk op af wil stappen. Maar het is van de broeders ook wijs en verstandig en broederlijk dat ze zeggen, stop. Nee, nou even wachten. Als die volksgeest in beweging komt, dan gebeuren er de gekste dingen. En sommige ook van de oversten van Azië, dat waren andere stadhouders, burgemeesters, laten we het maar burgemeesters noemen. Die vormden samen ook weer contacten, soort stedenbonden, daar kun je het mee vergelijken. En die waren ook in Efeze, waren de verschillende aanwezig. En daar blijkt hij ook al zijn vrienden te hebben. Die oversten. En die zenden ook een paar boodschappers naar hem om hem te bidden, om hem te verzoeken dat hij zichzelf in het theater niet zou begeven. Doe dat niet. Dat blijkt hoe sterk dat evangelie doorwerkt. Ook die oversten. Want die oversten, dat waren eigenlijk mannen die over het algemeen de wacht hielden ook over religieuze dingen. Over de godsdienst en over de tempeldienst en over de keizerverering en alles wat ermee samenhing. Dat toch, ja, je kan zeggen, in alle huizen en in alle straatjes kon je de naam en de persoon van Paulus tegenkomen. Er werd over gepraat, tot in de hoogste kringen toe. En er zijn er die met hem sympathiseren, al zijn ze nog niet tot het geloof gekomen misschien, maar ze zeggen, nee, onze overste laten jullie jou vragen, Paulus, gaat er niet naartoe. Het is te gevaarlijk nu. Nou, en dan, ze roepen dan, de een roept dit en de ander wat anders, want de vergadering was verward. Kijk, om die kleine, of betrekkelijk kleine klen van technici en arbeiders, daaromheen is een geweldige massa van inwoners van Efeze. Mensen die, er staat, het merendeel wist niet om wat voor oorzaak ze samengekomen waren. Normaal werd zoiets gepland. Dan werden er bepaalde dagen gehouden. Dan kon je rechtszaken laten voeren. Dan kon je je advocaat op laten treden. Daar kon je iets ambtelijk. Kon daar iets gebeuren op die plaats? Daar was die plaats voor. Net als het raadhuis of het gebouw van de Tweede Kamer of noem maar op. Maar nu, er is geen aankondiging, er is geen aanplakbiljet. Ze zijn zomaar als door een stormwind meegevallen. vaart, beweegt allemaal hollen, hollen, hollen daar naartoe. Maar nou zijn ze er. Nou kom, Prinsje, bij Paaltje. Wat is er aan de hand eigenlijk? Wat doet erop? Waarom zijn we hier? En dan zijn er. Dan komt er opeens een man naar voren. Een Alexander. Uit de schaar. Hij wordt naar voren geduwd. Door de jongen. Het is niet zo'n makkelijke tekst. Maar ik bemoei me er verder niet met allerlei mogelijkheden. Maar hoe het geweest is. Ze deden Alexander uit de scharen voortkomen. Hij kwam naar voren doordat de Joden, die duwen hem naar voren. Ze geven hem een zetje. Hij moet naar voren. Hij moet op de katheder gaan staan om de scharen toe te spreken. Je zou zeggen, wat hebben die daarmee te maken, de Joden? Dat ze die Alexander naar voren duwen. En dat hij het woord begint te nemen. Nou, dat is dit. De Joden genoten een grote vrijheid. De Joden hadden overal bepaalde voorrechten. De Joden, die brachten hun geld, wat ze spaarden, en waar ze een deel van naar Jeruzalem stuurden, van tijd tot tijd, voor de armlastige familieleden, of voor de tempel, dat gaven ze in bewaring in de tempel van Diana. Want als het daar stond het beter als in een kluis. Dat was een ongeschreven wet, dat je nooit wat uit die tempel van Diana ging stelen. Dus de Joden, die hadden daar ook een plaats. Cicero heeft nog wel eens een grote reden voor de Joden gehouden tegen de stadhouder. Of nou, tegen de Joden, maar de Joden beschuldigden de stadhouder dat hij niet goed verzorgd had de transactie van het geld van de Joden naar Jeruzalem. Dus je voelt de Joden, dat was niet niks daar in Efeze. En overal werden ze geduld en kregen ze bepaalde voorrechten. Maar de Joden weten drommels goed, Paulus is ook een Jood. En er zijn er van hun synagogen verschillende terechtgekomen bij de kerk van Paulus in het schooltje. Dat weten ze ook. Zij moeten er niks van hebben van die christen geworden Joden. En nou opeens worden ze bang. Nou denken ze bij zichzelf, zo als het een beetje wil, dan krijgen wij straks de klappen. Zouden de mensen weten dat wij Joden niks te maken hebben met die Paulus? Dat hij voor ons een ketter is. En dat hij ons niet associeert, dat die mensen van Efeze ons niet associëren met die verachte secte van Jezus van Nazareth. Toe, ga jij het eens zeggen. En zo douwen ze Alexander, die blijkbaar een beetje, ja, toch ook wel een beetje benauwd is, die douwen ze naar voren en zeggen dat wij er niks mee te maken hebben met van Paulus en zo. En wij hebben zoiets nooit gedaan. Ze zijn bang. Dat ze ook erop achteruit gaan. En dan komt die Alexander en die steekt zijn hand op. Stilte, hij wil een verantwoording afleggen ten gunste van zijn achterban. Maar als ze begrijpen dat het een Jood is, nou, dan is het al helemaal fout. Dan komt een ja, je zou zeggen, haast een opgekropte woede, komt tot uitdrukking. Hè? De Joden zouden natuurlijk ook wel in de financiën een bepaalde rol hebben gespeeld. Daar in Efeze waren ook handelaren. En opeens, nee, dat kunnen ze niet verdragen. Een Jood, moet die met ons praten? Een Jood die niet buigt, want dat deden de Joden ook niet, voor Diana, de grote Artemis van de Efeziërs. En dan beginnen ze te brullen, te schreeuwen, 2 uur lang. Groot is de Diana der Efeziërs. Het Pinksterfeest, zou je zeggen, dat stijgt ten top. De stemming. En toch is het zo ontzettend zielig. Het is zo erg als je erover nadenkt. Dat daar die duizenden, misschien wel tienduizenden mensen, ja, tienduizenden. Theater is allemaal vol geweest en er komen er steeds meer bij. Net als op het voetbalveld. Steeds meer mensen. En dat ze dan met één stem schreeuwen, brullen. Groot is de Diana der Efeziërs. Daar moet je nou eens naast zeggen. Dat echte Pinksterfeest. Zij verkondigde de grote werken Gods. Die hij gedaan had. En dit, verder kan de duivel het niet brengen. Verder kan dit niet brengen. Er zit eigenlijk niks in. Het is een zeggen zonder grond. Het is een woord zonder bodem. Het is maar een ideologie, het is niks. En dan, let op. Ja, nog heel even. Let op. Die stadsschrijver, dat is een belangrijke man. Die zal van zijn superieuren. Dan moest je kijken hoe mooi. Hoe de mislukking een feit wordt. En dat vind ik wel leuk. We hoeven niet ons te verblijden in de ondergang. Maar als het de duivel mislukt, dan mogen we wel blij zijn. Ze hebben gewacht. Even uit laten tuilen, zeiden wij vroeger. Tuil maar even uit. En als de stadsschrijver de schaar stil had. Hij komt op het goede moment. Als ze 2 uur lang gebruld en geschreeuwd hebben, nou, dan heb je niet veel stem meer en niet veel adem meer. Dan is het niet zo moeilijk als de stadsschrijver, een belangrijke figuur, als hij naar buiten komt, stil. Hij staat daar als een toonbeeld van nuchterheid, zachtelijkheid. Precies wat nodig is op zo'n moment. Gij mannen van Efeze. We zijn niet dood. Wie weet er niet, wat mens is er toch die niet weet, dat de stad van de Efeziërs, de kerkbewaarster van de grote godin Diane en van het beeld dat uit de hemel gevallen is? Olie, niet op het vuur, maar op de golven. Olie op de golven. Het is net heel fijntjes op de achtergrond. En zo zeg ik het dan ook even. Zijn jullie helemaal gek geworden? 2 uur te brullen. Ah, voor wie roepen jullie dat? Dat weet iedereen toch? Het is op en top een pedagoog of een psycholoog, hoe je moet noemen, maar verrassend gewoon. Wat is het, weet iedereen? Groot is natuurlijk. En wij zijn de bewaarster van de tempel. En van dat beeld waarvan ze geloofden. Dat zwak oude beeld. Wat uit de hemel was komen vallen. Deze dingen zijn onweersprekelijk. Daar hoef je zo druk niet over te maken. Onweersprekelijk. Daarom het is behoorlijk dat jullie stil worden. Dat je verstand gebruikt. Dat je niks ondoordachts doet. Want jullie hebben deze mannen, en dan doet hij niet op Alexander, maar op Gaius en Aristarchus. Jullie hebben deze mannen hier gebracht, maar dat zijn geen kerkrovers of lasteraars van de godin. Oh. Ja, de schrijver wil zeggen, heel fijn, dus kijk eens, Paulus, die zegt dan wel volgens jullie, dat dat geen goden zijn die met handen gemaakt zijn, maar dat is nog geen laster. Dat kun je lasteren noemen. In lasteren, daar zit iets in dat je zeg maar puur publiekelijk, te midden van een andere cultuur, te midden van een andere godsdienst, religie, dat je daar de draak gaat staan te steken en bespottelijk te maken met een ondertoon van haat en verachting, wat eigenlijk een teken van zwakte is, dat je zo over die andere god, die andere religie, gaat staan spreken. Dat is lasteren, wil de schrijver zeggen. Maar dat hebben die mensen niet gedaan. Die mensen hebben eerlijk hun mening gezegd, wat de inhoud van hun geloof is. Maar dat zijn geen kerkschenders of zo. Ze hebben toch nooit dat beeld aan stukken geslagen of ingesmeerd met kalk of weet ik wat. Als nu Demetrius, misschien dat die Demetrius ook gelijk een duwtje willen geven. Die krijgt er veel praatjes in het oog van de stadsschrijver, zo moet je dat zien. Want zo'n economisch gewin, ja, die krijgt steeds grotere vinger in de pap. Als nu Demetrius en die metter van de kunst zijn. Goed, hij scheidt even dat gilde kunstenaars en werkmannen van de rest van het volk. Heel fijn dus. Als nu die van Demetrius en die van dat kunstwerk zijn, dat handwerk, als die tegen iemand wat hebben. Nou, de rechtsdagen die worden gehouden. Elke week kunnen jullie terecht. Daar zijn de stadhouders, de oversten. Daar kun je een aanklacht indienen. Enorm gerelativeerd wordt er. Hij prikt allerlei opgeblazen woorden als ballonnetjes door. En als dat anders is, dat jullie een verzoek hebben of subsidie of weet ik wat, hè, ik noem maar wat, hè. Of een aanklacht of een bezwaar. Dat hij zijn huur niet betaalt, die Paulus of zo. Ja, nou ja, dan moet je in een wettelijke vergadering komen. Dan wordt het wel beslecht. Maar als jullie zo gek doen, dan lopen we gevaar dat we nog aangeklaagd zullen worden over oproer. Om deze rare dag die we nu beleven. Er is toch geen oorzaak voor om zo te doen. Wat moeten wij zeggen? Als stadsbestuurders. Als ons gevraagd wordt, hoe komt dat? Ga nou zo gauw mogelijk naar huis. En als er wat is, dan horen we wel, we leven en welzijn. Ja, zo. Mislukt. Alles mislukt. De duivel had het zo ver willen krijgen. Dat dat Pinksterfeest van de Heilige Geest uitgeblust was in bloed en in tranen. Om de horde op gang te brengen. Maar er komt niks van terecht. Dat doet nou de Heere God. De vergadering, er staat gewoon oorspronkelijk de gemeente, maar niet de gemeente van Jezus Christus. De vergadering van de smeden en de meegesleurde meelopers, die gaat naar huis. Men hoort de vrome tent weer galmen van hulp en heil ons aangebracht. Daar zingt men blij met dankbare psalmen, Gods rechterhand doet grote kracht. Zo komen ze weer thuis. Gaius en Aristarchus en nog veel meer. De een komt thuis, schor geschreeuwd, maar ook dat is gauw vergeten. Een glaasje eroverheen en het gaat wel weer. Een beetje ontnuchterd komen ze thuis. Een beetje down. En de anderen komen thuis. En ze zingen gewoon de lof. Ten ware de Heere die bij ons geweest is, zeggen nu Israël. Als de Heere niet bij ons geweest was, dan zouden we nu vergaan zijn. Amen.